Gemeente, laten we deze morgen niet beginnen met het zingen van Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw oog hebt schonden. Wat er verder volgt in Psalm 6, vers 2. We stellen ons eerst onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. Daarna zingen we Psalm 78, het derde vers. Dat is het psalmversje van groep 5. En vervolgens lezen wij een Bijbelgedeelte uit het Oude Testament. Nummerie 21, de versen 1 tot en met 9. Maar nu eerst de Heilige Wet van de Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelven. eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De koning van Harad woonde tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam. Zo streed hij tegen Israël en voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël den Heere een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam dier plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons toen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid den Heer dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend.
Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 107, de versen 9 en 10. Psalm 107, de versen 9 en 10. De zotten overtreden en krijgen hun straf om de ongerechtigheden, maar plaag op plaag en af. En wat er verder volgt in Psalm 107, de versen 9 en 10. De collectus, de eerste rondgang is bestemd voor de diakonie, de tweede voor de kerk. En de deurcollecte straks is bestemd voor het bouwfonds.
Thank you.
Geliefde gemeente, de tekst van onze overdenking op deze eerste Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, nummer 21, daarvan het 8e vers. We lezen daar, en de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. De tekst bepaalt ons bij, de Heere gedenkt in de toorn aan ontferming. We staan stil bij drie gedachten. Een verdiende straf. Een tweede, een onverdiend middel. Een derde, een gegeven middelaar. Dus als thema schrijven we onder de tekst, de Heere gedenkt in de toorn aan ontferming. Drie gedachten. 1. Een verdiende straf. U kunt dat vinden in versen 4 tot en met 7a. Ten tweede, een onverdiend middel. Daarvan spreken de versen 7b tot en met 9. Ten derde, een gegeven middelaar. Dan trekken we de lijn vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. We zullen letten op de woorden van Christus zelf, die we kunnen vinden in Johannes 3, de versen 14 tot en met 16. De eerste gedachte, een verdiende straf. Wat is het volk Israël dicht bij Kanaan geweest, 2 jaar na de uittocht uit Egypte? De Israëlieten hebben 12 verspieders Kanaan ingestuurd. Deze mannen hebben hun ogen uitgekeken in het land, vloeiende van melk en honing. De kinderen weten wel wat ze bij zich hadden toen ze terugkwamen. Grote druiventrossen van Eskol. 10 verspieders brachten een kwaad gerucht voort. Ze zeiden, de steden hebben hele dikke muren. Die kunnen we nooit innemen. We hebben ook reuzen gezien. In vergelijking met deze grote mensen zijn we maar als sprinkhanen. 2 andere verspieders, Caleb en Josia, brachten een goed gerucht voort van het land Kanaan. Welke verspieders hebben de mensen geloofd, kinderen? Ik denk dat jullie het wel weten. De 10 verspieders die een kwaad gerucht hebben voortgebracht. Het volk ging mopperen en klagen. Och, dat we in Egypte land gestorven waren. Och, dat we in de woestijn gestorven waren. De Heere nam de zonde heel hoog op. Hij heeft deze zonde ook gestraft. De Heer heeft gezegd, alle mannen van 20 jaar en ouder, die de 10 plagen in Egypte hebben meegemaakt, zullen sterven in de woestijn. En dat is ook gebeurd. We zijn nu in Numeri gekomen, waar het einde van de woestijnreis wordt beschreven. Dus bij die 2 jaar moeten we nog 38 jaar tellen. 40 jaren zijn bijna voorbij. Iedere dag zijn vele mannen gestorven. Wat is dat ernstig? Zo was het in de woestijn. En nu, in deze ogenblikken, is het volk Israël bijna bij Kanaan. In de verte zien ze de bergen en de heuvels al. Hun harten gaan sneller kloppen. Dat is het beloofde land, vloeiende van melk en honing. De eerste gevechten worden al gehouden. We kunnen dat lezen in de eerste 3 versen van ons teksthoofdstuk. Een stukje Kanaan wordt al veroverd. Dat mogen ze de naam Orma geven. Maar om werkelijk in Kanaan te komen, moeten ze nog 1 land door. Dat is het land Edom. In Numeri 20 lezen we dat Mozes toestemming vraagt aan de koning van Edom om door zijn land te trekken. Met de belofte, we zullen u geen kwaad aandoen. Maar de koning van Edom is bang. Hij sluit met een zwaar bewapend leger de grenzen. Het volk van Israël moet helemaal om Edom heen trekken. Dat is een afstand van 400 kilometer door de woestijn van Arabië. Onder een brandende zon, aan weerszijden ingesloten door steile bergen. En dan gebeurt er iets. We lezen in vers 4. Doch de ziel van het volk werd verdrietig. Jongens en meisjes, zou dat een verdriet zijn, zoals jullie ook wel eens hebben? Dat je misschien huilt, dat er tranen over je wangen lopen? Nee, Dat wordt niet met het woord verdrietig bedoeld. De mensen worden opstandig tegen God en tegen Mozes. Het is voor het eerst in de Bijbel dat we dit in deze volgorde lezen. Het volk Israël heeft vaak gemopperd en is vaker opstandig geweest. Maar altijd mopperen ze eerst tegen Mozes en indirect via Mozes tegen de Heere. Hier lezen we dat het volk eerst spreekt tegen God en daarna tegen Mozes. Ze spreken tegen God, de zeer overvloedige fontein van alle goed. Hoe noemen we dat als we in opstand komen tegen God? Dat is majesteitsschennis. Daarna mopperen ze tegen Mozes, de oogappel van God. Het volk staat met gebalde vuisten tegenover God. Ze zeggen, waarom heb gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, dat we sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood. Is dat waar? Nee, dat is een leugen. Want het volk heeft manna gekregen. En wat zeggen ze nog meer? Ook geen water. Maar dat is ook niet waar. Dat is ook een leugen. Want er is water gekomen uit de steenrots. Ze zeggen, onze ziel walgt over het zeer lichte brood. Is dat waar? Nee. Manna heeft de smaak van zoete honingkoeken. Manna heeft juist een heerlijke smaak. Dus het volk spreekt niet de waarheid. En dan is er nog iets. Paulus heeft geschreven in zijn brief aan de Korintiërs, en laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Met andere woorden, als het volk moppert over het manna in de woestijn, dan moppert het volk ten diepste op Christus. Dan veracht het volk Christus. Want Paulus ziet in Christus het geestelijke manna. Daarom schrijft hij daar zo over. Wat gebeurt hier? We zien de zonde van verdachtmaking. De zonde van ondankbaarheid. Van opstand. Van verachting van het manna. Maar we zien daarin ook de verachting van Christus. En dat wordt door de Heere heel hoog opgenomen. Opeens zijn ze er. Waar komen ze vandaan? Slangen. Ze komen tevoorschijn. Van onder granieten blokken. Van onder de cactussen. Ze kruipen en krioelen door een mulle zand. Er zijn heel veel slangen tegelijk. Ze bijten hier. Ze bijten daar. Een oude man slaakt een kreet. En valt in het zand. Een man in de kracht van het leven is korte tijd ziek. En hij sterft. Een kind wordt gebeten. En roept, auw. Het holt naar de tent en roept, mama, papa, ik ben gebeten. Ik heb zo'n pijn. In het Hebreeuws staat voor vurige slangen, nachash, saraf. In dat woord saraf klinkt ook het woord dat we meervoud terugvinden bij serafijnen. Vurige slangen. Waarom vurig? Vanwege de kleur? Het zou zomaar kunnen. Vanwege de pijn die een beet teweeg brengt? Dat zou ook maar zo kunnen. Israëlieten kregen klachten van misselijkheid, braken, hoofdpijn, wazig zien. Ik denk dat de Israëlieten snel de medicijnen die in de tenten waren, gebruikt hebben. Misschien hadden ze nog wel zalfpotten. Misschien was er wel een dokter onder hen. Wie zal het zeggen? Maar het hielp allemaal niet. Er kwamen klachten van verlamming van de ademhalingsspieren, van de hartspier. Er kwamen klachten van onderuitse bloedingen en bloedingen op andere plaatsen in het lichaam. Maar raakte in shock. Dan staat er zo heel aangrijpend. En er stilt veel volk van Israël. Als we met elkaar nadenken over slangen, wat denk je dan aan? Mijn gedachten gaan terug naar het paradijs. Daar was ook een slang. De duivel was in de slang. Wat heeft de duivel gezegd? Hij heeft gelogen. Hij heeft gevraagd. Is het ook dat God gezegd heeft? Daar heeft de slang, de duivel, Adam en Eva gebeten. Vanaf dat moment stroomde het zonde gif door hun aderen. Elders in Gods woord vinden we diverse malen in relatie tussen de slang en het spreken. Denk maar aan Psalm 140. Zij scherpen hun tong als een slang. Of aan Romeinen 3. Slangenvenijn is onder hun lippen. Als ik vanaf de preekstoel naar u kijk, zit u aandachtig te luisteren. U bent keurig gekleed. En toch, terwijl ik dat niet zie, weet ik vanuit de Bijbel dat we met elkaar te maken hebben. met een hele grote nood. Want we zijn allemaal dodelijk verwond. We zijn gebetenen. Het gif, het venijn, doortrekt ons hele bestaan. Alle delen van ons menselijk bestaan zijn aangetast. Ons verstand is verduisterd. Onze wil verdorven. Ons hart boos en onze hartstochten zijn ongeregeld. En om nog eens een woord te gebruiken, we zullen er straks horen dat de Heere Jezus zelfs dat woord gebruikt in het Nieuwe Testament. We zijn met elkaar aan het verderven. Dus het wordt ieder moment dat we leven erger met ons. Net als eten dat aan het bederven is. Toen in 1992 het vliegtuig van een Israëlische maatschappij neerstort in de Bijbelmeer, waren de laatste woorden van de piloot, die in een verkeerstoren hoorbaar waren, we are going down, we are going down. We dalen, we dalen. Als we het overzetten, klinkt het, we zijn aan het verderven. Ons leven is als een gestadige dood. Weet u wat zo aangrijpend is? Van nature zijn we daar ongevoelig voor. We zijn net als de mensen uit Laodicea. We zijn rijk en verrijkt. En we weten niet dat we ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt zijn. Hoe noemen we dat? Juist, dat is onze doodstaat. Als u daar nog niet mee bekend gemaakt bent, vraag dan. Heere, wilt u mij daarover ontdekkend licht geven? Wilt u mij mijn ellende en nood werkelijk leren kennen? O Heere, mag ik u leren kennen zoals u bent in uw goddelijke deugden? Maar mag ik ook mezelf leren kennen zoals u me ziet? Als een zondaar, een zondares. En als de Heilige Geest u of jou daarmee bekend maakt, dan gebeurt er wat. Dat kunnen we lezen bij het volk Israël in vers 7. Het volk komt tot Mozes en ze zeggen, wij hebben gezondigd, omdat we tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Het volk Israël komt met een schuldbelijdenis. Ze zeggen, wij hebben tegen de Heer gezondigd. Jongens en meisjes, hoe staat de naam van de Heer in vers 7 gedrukt? Met 5 hoofdletters. Dat betekent dat er in het Hebreeuws staat, Yahweh, Heere, verbondsgod, God van het genadeverbond. Dat grote volk Israël heeft ook eenmaal met elkaar rond de berg Sinaï gestaan. Daar heeft de Heere zijn wet afgekondigd, zoals die iedere zondagmorgen in het midden van de gemeente wordt voorgelezen. We moeten niet denken dat deze wet is afgekondigd en gegeven in het kader van het werkverbond. Zo mogen we niet denken. De Heer heeft de wet gegeven in het kader van het genadeverbond. Bij de berg Sinaï heeft de Heer het genadeverbond opnieuw geopenbaard. Weet u wat we daarin zo duidelijk zien? Dat de Heer niet het verderf van het volk en van ons op het oog heeft. Maar hij heeft het behoud van het volk en van ons op het oog. En als het volk zegt, we hebben gezondigd tegen de Heer, dat is de verbondsgod, dan hoor je daarin dat ze gezondigd hebben tegen een goeddoend, een heilig, maar ook een rechtvaardig God. Dat maakt de smart juist zo diep, zo pijnlijk. Ze belijden, we hebben gezondigd tegen een God die ons alleen maar heeft nagewandeld met goeddoen, met zijn genade. Ze belijden ook dat ze gezondigd hebben tegen Mozes. Ze geven eerlijk toe dat ze Gods oogappel hebben aangeraakt. Wat opvalt is dat het volk niet klaagt over het gevolgen van de zonde. Geloof maar, kinderen, dat in de tenten zieke mensen lagen. Opa's, oma's, kinderen, maar ook baby's. Dat kan niet anders. Maar daar klagen ze niet over. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daad. Of met de dichter van Psalm 51. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik hier, uw gramschap, dubbelwaarde. Het volk heeft dus in dat mopperen de val uitgeleefd. Dat doen wij ook. We zijn met elkaar onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik denk in dit verband aan zondag 10. Waarin het gaat over voor- en tegenspoed. Als u in uw leven te maken gekregen hebt met tegenspoed, bent u het dan meteen eens geweest met God? Als u te maken krijgt met krommingen in het levenslot en de Heere gaat met u een diepe weg, zegt u dan meteen: Heere, het is goed wat u doet. Ik dank u dat u toornig op mij bent geweest. Gemeente, er is meestal heel wat nodig. Voor nodig om een mens op die plaats te brengen. Meestal komen er waarom vragen in ons op. Soms heeft dat ook te maken met opstand. Nee, we staan niet altijd meteen zichtbaar met gebalde vuisten. Maar die gebalde vuisten zijn wel in ons hart te vinden. Of niet, jonge mensen? Als je verkering bijvoorbeeld uitgaat, dat is toch tegenspoed. Dat vind je toch moeilijk. Dan zijn er toch ook die gebalde vuisten van binnen. Of je wordt heel ernstig ziek. Of je moet een geliefde missen. Afstaan aan de dood. Weet u wat dan zo nodig is? Precies hetzelfde als wat het volk hier heeft meegemaakt. Het komt bij Mozes en het zegt: we hebben gezondigd. Omdat we tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Hier vinden we in het Oude Testament een zuiver kenmerk van het leven van de genade. Misschien zijn er onder ons die tobben met de vraag: is de Heer in mijn leven begonnen? Ben ik zelf begonnen? Wat ik in mijn hart meemaak, is dat een zaligmaker overtuiging? Of is het een algemeen overtuiging? Geliefde gemeente, we hebben maar één ziel. Als het over deze vragen gaat, moeten we maar eerlijk met onszelf omgaan. Hier vinden we zo duidelijk hoe de Heer in een zaligmakende overtuiging werkt. We komen wel eens mensen tegen die een kneep in hun geweten hebben. Dan zeggen ze: ik heb gezondigd. Soms moeten ze daar diep doorheen. Ze hebben soms slapeloze nachten. Ze hebben vaak veel angst. Maar je mist iets, namelijk het element: ik heb gezondigd tegen de Heer. Als de Heer zaligmakend werkt, dan laat hij een druppel van zijn liefde in uw hart vallen. Dan drukt hij zijn goddelijke deugden af in uw hart, in uw ziel. En dan gaat u belijden met de Israëlieten: ik heb gezondigd tegen de Heer. Of u zegt met David: tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dan wordt de Heer zo goed. Dat gaat u dan echt zien. Ook dat u daar altijd aan voorbij geleefd hebt. De Heer is zo getrouw. En wie bent u? Wie ben jij daar tegenover? Een mens vol van zonde, ongeloof, liefdeloosheid, ondankbaarheid. Daar kom je zelfs haat tegen in je hart. O, dat hoogmoedige bestaan. Dan zegt u: Heer, ik ben een rebel. Ik heb tijdelijk een eeuwige straf verdiend. Zo krijgt u de Heer ook lief in wie hij werkelijk is, in zijn goddelijke deugden. Dan doet de Heer het niet verkeerd. We lezen dat ook in Micha 7. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. De Israëlieten stonden met gebalde vuisten tegen de Heeren. Er was een opstand. Ze waren boos op God. Nu belijden ze dat ze strafwaardig zijn. Hun gebalde vuisten zijn lege, rechteloze handen geworden. We zullen in onze tweede gedachte gaan horen over een onverdiend middel. Maar we zingen eerst uit Psalm 51, het tweede vers. Psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde ziet me steeds voor ogen zweven. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 51. Thank you. Onze tweede gedachte is een onverdiend middel. De Heere geeft een onverdiend middel in hun leven. Eerst waren ze voortdurend bezig om God aan te klagen, maar nu wordt het precies omgekeerd. Ze klagen zichzelf aan. Ze krijgen een misagen aan zichzelf. Dan gaan ze Mozes vragen. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Eerst was er een gebalde vuist, daarna een lege hand. En nu zijn er gevouwen handen. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. We zien hier iets van een verbroken hart en een verslagen geest. Tussen de regels door lezen we dat de Israëlieten helemaal goedkeuren wat de Heere doet. Ze laten hem vrij. Soms hoor je iemand zeggen, dan zeg ik tegen de Heere, ik heb straf verdiend. Werpt u mij maar in de hel. Maar gemeente, dat is helemaal onbijbels. Dat is van de duivel. Want de Heere vraagt nooit van ons dat we zeggen, werp mij maar in de hel. Het is iets anders dat we doorleven dat we straf verdiend hebben. Dat we helwaardig zijn. Maar op dat moment worden wel de handen gevouwen. En gaan we bidden om een middel ter ontkoming. We lezen zo teer in vers 7. Toen bad Mozes voor het volk. In gedachten zien we hem daar staan. Te midden van het volk. Tussen al die zieke mensen. Tussen de gebetenen. Mozes als voorbidder. Tussen een schuldig volk en een heilig God. Toen bad Mozes voor het volk. Wordt het gebed verhoord, zodat de slangen meteen worden weggenomen? Nee, we lezen heel duidelijk in vers 9, dat die slangen voortdurend mensen bleven bijten. De toorn van God en de straf bleef. Daarom heb ik ook als thema boven de preek gezet, de Heere gedenkt in de toorn aan ontferming. Dat gaat hij doen. Dus de toorn blijft. Maar te midden van de toorn gedenkt de Heere aan ontferming. Mozes krijgt een opdracht. De Heere zegt, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. De Heere opent zelf een weg. De Heere wijst een redmiddel aan. We weten van de buitenbijbelse overlevering dat in het gebied waar het volk verkeert op dat moment heel veel kopermijnen zijn. Er zijn verklaarders die zeggen dat de koper voor de slang uit die mijn is gebruikt. Maar daar gaat natuurlijk heel wat tijd overheen. Ik denk dat het waarschijnlijker is dat heel snel wat koperen spullen onder het volk verzameld zijn. Dat Mozes gebruik gemaakt heeft van de twee kunstenaars in het leger. Aholiab en Bezaleel. Die ook de kunstvoorwerpen in de tabernakel hebben gemaakt. Toch gaat er wel wat tijd overheen om een koperen slang te maken. Er moet eerst een mal gemaakt worden. Er moet heet vuur gemaakt worden. Het koper moet smelten. En vult u verder maar aan. Maar toch breekt het moment aan dat ergens tussen dat immens grote volk van 2 miljoen mensen op een verhoging een 120-jarige oude man staat. Met in zijn hand een lange stang. Bovenaan die stang is een gekrulde koperen slang. Hij schittert in het zonlicht. Het is een slang zonder vergif, geheel onschadelijk. Misschien denkt u, is dat niet een dwaas middel? U hebt toch zelf zojuist gezegd dat de slang alles te maken heeft met de duivel? Nu wijst de Heere notabene een slang aan. Calvijn gaat ook op deze vraag in. Hij zegt, er zijn mensen die het een belachelijk middel vinden. Had de Heere niet beter een lam kunnen aanwijzen? Een lam heeft alles te maken met onschuld. En toch, gemeente, het moest een slang zijn. Weet u waarom? De slangen, die al bijtende rondgaan, hebben alles te maken met de straf van God. Zoals de koperen slang pas zichtbaar was als hij hoog was, zo moest de deugd van Gods gerechtigheid ook verhoogd worden. Zo moeten alle Israëlieten de straf op hun ongerechtigheid zien. Daarom heeft de Heere de opdracht gegeven om een koperen slang te maken. In de versen 8 en 9 valt iets op. Daar wordt in het Nederlands hetzelfde werkwoord gebruikt. Als hij er aanziet, zo zal hij leven. Aanzien. In vers 9 komen we dat woord ook tegen. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Maar in het Hebreeuws worden verschillende woorden gebruikt. Als we het Hebreeuwse woord dat in vers 8 vertaald is met aanzien letterlijk zouden vertalen, is dat de betekenis van kijken. Van algemeen zien. Je moet denken, jongens en meisjes, aan dat je in de auto zit. Al rijdende zie je alles heel snel voorbij komen. Dan kijk je wel, maar oppervlakkig. Het is een algemeen zien. Vers 9 heeft aanzien de betekenis van aandachtig zien. Jullie zijn misschien wel eens in het Rijksmuseum geweest. In een van de zalen hangt een prachtige schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht. Ik weet zeker dat, als je er wel eens bent geweest, je er niet zo vlug voorbij zult rennen. Nee, dan ga je op een plekje staan waar je het schilderij goed kunt zien. Dan ga je heel aandachtig kijken. Je gaat de details bekijken. Dat is de betekenis van het woord aanzien in vers 9. Je zou kunnen zeggen dat het de betekenis heeft van vertrouwen. Daar kunnen we een les uit leren voor de prediking en voor het persoonlijk leven. In vers 8 moet Mozes van de Heer de boodschap aan het volk brengen. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. Dus Mozes moet aan de gebetenen de noodzaak van het aanzien gaan preken. Daarbij mag hij de belofte van de van genezing prediken. We vinden dat uitgewerkt in de Dordtse leerregels. In hoofdstuk 2, paragraaf 5. In vers 9 valt verder op dat het een enkel fout verwoord is. En er geschieden als een slang beet. Een enkeling. Als zo'n gebetene werkelijk mocht kijken, ervoer hij, als hij ernstig ziek was, dat zijn kracht terugkwam. Hij voelde, ik word beter. Ik mag blijven leven. Dat is ondervinding. Dat is bevinding. Dit is een geloofsoefening. Wanneer we in vertrouwen mogen zien op de koperen slang, dan is alle twijfel weg. Daar ligt een grijsaard. Zijn ademhaling wordt minder. Hij ligt in het rulle woestijnzand. Hij hoort de boodschap. Al wie eraan ziet zal blijven leven. Nog een enkele zucht en die oude man zal moeten sterven. Maar hij draait zijn hoofd om en kijkt. Hij voelt ogenblikkelijk dat zijn krachten terugkomen. Hij wordt gezond. Hij mag een leven blijven. Vaders en moeders maken hetzelfde mee. Daar komt een moeder de tent uitrennen met een baby in haar handen. Ze strekt haar baby uit in de richting van de koperen slang. Heel even doet de baby de ogen open. Ogen open en kijkt. En het zieke kind mag blijven leven. Wat een wonderlijk geneesmiddel voor boetvaardige smekelingen daar in de woestijn. Deze geschiedenis heeft zich 3.500 jaar geleden afgespeeld. Zoals het toen was, zo is het nog steeds. Zoals de Heer toen werkte, zo werkt hij ook nu nog. Voor het uitzien naar een middel, werkt de Heer eerst aan op een schuldbelijdenis en herkenning van straf. Het kan niet anders, of dan ga je bidden om een middel. In de Heidelbergse catechismus vinden we dezelfde lijn. Denk aan de zondagen 4 en 5. Wat horen we in vraag 9? Doet dan God de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Dat is de gebalde vuist. Dan zondag 5, de bekende vraag 12. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, wat zijn die lege rechteloze handen, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dat doelt op die gevouwen handen. Kom gemeente, mogen er onder u zijn die zijn vastgelopen, die doodschuldig zijn, die verlangen naar een onverdiend redmiddel, dit uitzien naar een middelaar. In de derde gedachte zullen we van hem horen. Maar we zingen eerst uit Psalm 31, het 15e vers. Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is goed, het goed dat gij zult geven, en wiens oprechte geest. En wat er verder volgt, Psalm 31, het 15e vers. Heere gedenkt in de toorn aan ontfermen. Dat is het thema van de preek. We hoorden over een verdiende straf. Een onverdiend middel. Maar nu onze derde gedachte. Een gegeven middelaar. Ik heb al gezegd dat we een lijn mogen trekken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Dan komen we bij het nachtelijke gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus. De Heere Jezus gaat als leraar der gerechtigheid op zichzelf wijzen. Hij maakt een vergelijking met de wonderlijke geschiedenis die we nu samen overdenken. We lezen in de versen 14 tot en met 16 in Johannes 3. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Dat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Er staat er zelfs twee keer op dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. In zijn welbehagen heeft God de Vader in Christus een kerk verkoren. Maar ook een weg uitgedacht waarin de uitverkoren kerk zal zalig worden. Hij heeft zijn zoon gegeven. Nu zegt Christus van zichzelf. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat is dat goddelijke moeten. Misschien zit u nog steeds met de vraag waarom nu die koperen slang gemaakt moest worden. Of is uw vraag zojuist beantwoord? Misschien dat u de vergelijking van de Heere Jezus met de slang niet begrijpt. Misschien jullie ook niet, kinderen. Als de slang alles te maken heeft met de duivel, denk aan Genesis 3. Hoe kan het dan toch zijn dat Christus een vergelijking maakt met de slang in de woestijn? Het staat hier toch letterlijk? Wel, het is precies hetzelfde als met de koperen slang in de woestijn. De deugd van Gods rechtvaardigheid moet verhoogd worden. Zo is het ook in de kruisiging van Christus. Want dat is hier de betekenis van het woord verhoging. Daarbij moeten we niet denken aan de trappen van Christus verhoging. Niet aan de staat van zijn verhoging. Maar aan de letterlijke verhoging. De Heer Jezus is letterlijk niet meer op de aarde. Hij hing verhoogd aan het kruis in zijn vernedering. Daarin is de deugd van Gods gerechtigheid verhoogd. En Gods eisend recht moet worden betaald. En dan nog iets. In het paradijs kwam de vloek op de slang. De Heer Jezus heeft op borg gehangen aan het kruis. En hij is tot een vloek geworden. Daar hing hij als vloek dragende borg aan het vloek uit van het kruis. Maar ik mag u op nog iets wijzen. Want die koperen slang, hoog opgeheven op een koperen stang. En Christus Jezus, hoog opgeheven aan het kruis. Zien ook op de prediking van het evangelie van Christus, de gekruisigde. Dat is de dwaasheid van de prediking. Voor de Jood is dat een grote ergernis. En voor de Griek een dwaasheid. En toch, door de dwaasheid van de prediking van Christus, de gekruisigde, komen velen tot het geloof. Jongens en meisjes, weten jullie eigenlijk waar luidklokken van gemaakt worden die soms de kerktoren hangen? Die zijn van brons. Brons bestaat voor 75% tot 80% uit koper. Zeker grote luidklokken geven zo'n prachtig geluid dat tot ver in de omgeving hoorbaar is. Het zegt iets over de prediking van het evangelie tot aan het einde der aarde. We bidden vaak op de bazuin. Dat is de prediking. Een helder geluid mag voortbrengen. Hoe klinkt dat in de prediking van Mozes onder het volk Israël? Waar wijst hij op? Komt die prediking tot een enkeling? Nee. Weet u wat Mozes mag zeggen? Al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. Jezus Christus zegt, een iegelijk die gelooft. Hoort u? Hoor je daar de ruimte in? Jongen, meisje, kan voor jou, hoe klein en jong je ook bent. Echt waar. De Heere zegt in zijn woord. Wij bidden u. Van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Op een andere plaats klinkt het. En die nodiging klinkt ook nu. Ernstig. Welmenend. Liefdevol. Wend u naar mij toe en word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. In het Engels staat er letterlijk. Look unto me. Vertaald is dat, zie op mij. Zie op de koperen slang. Zie op Christus. Hangend aan het kruis. Volk van God. Als het nu voor die mopperaars in de woestijn komt. Waarom is er dan een belemmering bij u? Mag hij geen volkomen zaligmaker zijn? Voor wie? Voor wie de Heere Jezus dierbaar, gepast en noodzakelijk geworden is. Voor mensen die midden in de dood liggen. Die door leven, dat ook zij, werkelijk adderen gebroed zal zijn. Als we in gedachten eens bij het kruis gaan staan. Dan moet u toch zeggen, ziende op uzelf, ziende op uw zondaars bestaan. Op al uw overtredingen. Ik heb verdiend om aan het kruis te gaan. Maar hoor dan dat wonder. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een zalige ruil. Hij uw vloek, u zijn genade. Hij uw schuld, u zijn gerechtigheid. Hij uw smet, u zijn heiligheid. Wat gaat er een zonde dodende en zielsgenezende kracht uit van deze dierbare borg. Hangend aan het kruis. Van die ogenblikken als dat vertrouwend op hem zien er mag zijn, krijgt u nooit genoeg. Dan zinkt het in de ziel. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Misschien bent u wel bang dat u moet sterven. Ik mag u wijzen op het kruis van de Heere Jezus. Dat is echt de enige veilige plaats. Luther zegt, ik kruip naar het kruis. Dan ben ik veilig, zoals kuikend is onder de vleugels van de hen. Kruip dan ook maar naar het kruis. U zegt, hoe kom ik daar? Ik ben een gebetene. Ik kan geen stap vooruit zetten. En kruipen kan ik ook niet. Dat is nu juist de strijd van mijn bestaan. Ik weet niet hoe ik daar moet komen. Hoe meer ik eraan doe, hoe meer ik probeer, hoe erger het met me wordt. Net als bij die bloedvloeiende vrouw. Bent u met al uw pogen, proberen, werken aan een eind gekomen? Schreeuwt het van binnen, wie is het toch? Als hij zo getekend wordt in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn beminnelijkheid, schreeuwt het dan in uw ziel. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is dat uw strijd? Dan heb ik een woord voor u van de Heere Jezus zelf. Ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Dan wijst de Heere Jezus op de letterlijke verhoging aan het kruis. Daarin horen we de trekkende werking van de Heilige Geest tot het kruis van Jezus. Laat het dan uw gebed maar zijn. Heere, ik kan niet bij u komen. Mijn hart hunkert om bij u te komen. Trekt u mij, dan zal ik u nalopen. We kunnen ons zo voorstellen, dat als die stang daar stond met de koperen slang, en je lag als gebetene dicht bij de stang, en je keek, dan zag je de koperen slang heel goed. En dan werd je beter. Als je nu op een kilometer afstand lag, of misschien nog wel verder, zou je dan wel beter kunnen worden? Ja hoor, want als je maar een heel in de verte een klein puntje van de koperen slang zag, mocht je blijven lezen. Leven. Ik las zelf bij een oudvader, ook al was iemand scheel of kon hij niet goed kijken, toch bleef hij leven. Daarin horen we dus over dat onvoorwaardelijke geloven. Er mag niets bij van de mens, maar er hoeft ook niets bij van de mens. Dat mag tot bemoediging zijn, juist ook voor die bevende mensen onder ons. De Heere Jezus trekt zelf en zegt, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Volk van God, dat moment dat u als een uitgewerkte zondaar tot hem kwam, zult u vast nooit vergeten. Van binnen was het een gitzwarte duisternis. In uw waarneming was alles vastgelopen. Het werd sterven. En toen hoorde u die onvergetelijke preek. Het was alsof in het woord een schelp openging. Vanuit het evangelie werd Christus geopenbaard. Christus de middelaar. Eerst kon u in uw waarneming niet zalig worden. Maar toen kon het niet alleen voor anderen, maar ook voor u. Jongens en meisjes. Ik heb al een paar keer gezegd dat de koperen slang zo goed zichtbaar was in de zon. Dus overdag. Ik heb ook gezegd dat de slangen bleven kruipen en bleven bijten. 'S Nachts was de koperen slang niet zichtbaar. En de slangen bleven kruipen en bijten. Zouden er dan in de nacht opeens heel veel Israëlieten hebben moeten sterven? Wat denken jullie? Ik ga het antwoord geven. In de nacht was er de vuurkolom. In dat licht van God was de koperen slang zichtbaar. Dus dag en nacht was de koperen slang te zien. Voelt u de les? Christus Jezus is ook nu 24 uur per dag bereikbaar. Val hem dan toch te voet. Smeek u of hij zich aan uw ziel wil openbaren. Of hij toegepast mag worden aan de ziel door de Heilige Geest. Er zullen ook mensen zijn die al starrig zijn. Die de boodschap van Mozes horen en niet willen luisteren. Ze blijven opstandig. Ze draaien hun hoofd niet om, om te kijken. Zo sterven ze. U zegt, dat is dom. Als de boodschap zo duidelijk tot je komt. Maar, nu moeten we de boodschap in onszelf betrekken. Iedere kerkdienst komt Christus in het gewaad van zijn woord in uw midden. Dan wandelt hij door de paden en de rijen. Calvijn zegt, iedere kerkdienst drupt het bloed van Jezus op de gemeente. Iedere kerkdienst hoort u de ernstige wetsvermaningen. Iedere kerkdienst mag u zitten onder lieflijke noden van het evangelie. En wat doen wij? We verwerpen het evangelie. We vertrappen de Zoon van God. We achten het bloed van Christus onrein. Tenminste, bij velen van ons is dat zo. Wat is dat aangrijpend? Bekeert u, want waarom zou gij sterven? Geliefde gemeente, de Heer bepaalde ons maar bij de kortstondigheid van het leven. Toen we in een zomer met ons gezin in Zwitserland in de bergen liepen, liepen we op een bepaald moment in een bergkom. Daar ontdekten we dat ons spreken hoorbaar was met een echo. Toen heb ik mijn handen aan de mond gezet en ik heb geroepen, leven, de echo was even. Hebben daar erg in? Ons leven is zo kort. En dan? Wat horen we in het hoofdstuk waarin de Heer Jezus een gesprek heeft met Nicodemus in vers 36? Daar zegt Christus, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. We denken wel eens dat pas als we onbekeerd sterven met de toorn van God te doen hebben. Maar dat is niet waar. We hebben in ons leven al te maken met de toorn van God. Het staat in de Bijbel. We zijn aan het verderven. Laat het uw gebed zijn. Heere, gedenk in de toorn aan ontferming. En volk van God, dagelijks moet u worstelen met die onzalige pijn. Waar de zonde voortdurend uit opwelt. Er zijn ogenblikken die u moet walgen van uzelf. Dan kreunt het u in uw ziel. O, dat zondig is. U denkt er eens lang onder te hebben. Maar er komen er 10 voor terug. Het wordt nooit beter. Moet u ook belijden dat u Christus hebt verworpen. Is het uw vraag, hebt u nog een boodschap voor mij? Ja, die heb ik. Weet u welke? Precies dezelfde als die Mozes bracht onder het volk Israël. Al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. Als u Christus mag aanzien met een oog van het geloof, als de lijdende borg, en u ziet op zijn striemen, op zijn wonden, waar hij bloed uitdrukt. O, wat wordt Christus dan dierbaar, ook in zijn vernedering. Dan is het waar, u die gelooft, is het dierbaar. In de bergen in Zwitserland heb ik nog een keer mijn handen aan de mond gezet. En ik heb geroepen, sterven. De weerklank was erven. Dat is de toekomst, kinderen des Heren. Het hemelse Kanaan wacht. Daar zult u volkomen bevrijd zijn van de beten van de slang, van het zondegif. Dan mag u altijd en eeuwig bij de Heren zijn. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 103, versen 2 en 4. Psalm 103, de versen 2 en 4. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Wat er verder volgt in het tweede en het vierde vers. Laten we eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen.